Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid. Wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heere onze Heere God, machtig opperwijze wordt uw naam op aard alom geprezen. Wij zingen van Psalm 8 vers 1... 8 en 9.
Thank you.
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spaar. Dat is het laatste vers, het 11e van Psalm 72. Wij zingen dat nadat wij met elkaar belijdenis hebben afgelegd van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing is voor vanavond uit het Nieuwe Testament, Handelingen, het 4e hoofdstuk. Wij lezen tot en met vers 22. Handelingen 4 en we lezen door tot en met vers 22. Terwijl zij tot het volk spraken, kwamen er over tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën zeer ontevreden zijn, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als ze hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gelieden dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hem: gij overste des volks en gij ouderlingen van Israël. Alsof we heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is. Zo zei u alle kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, ter welke we moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. En ziende de mens die bij hen staande die genezen was, hadden ze niets daartegen te zeggen. En een geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden ze met elkaar, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen, en we kunnen het niet loochenen. Maar omdat het niet meer en meer onder het volk verspreid wordt, laat ons hen scherpelijk dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij het toen aan, dat ze ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil. Want zij verheerden allen God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken u samen in het gebed Gods aangezicht. Heren, wij mochten zo samen vanavond hier weer in de kerk gebracht naar uw woord luisteren. Wij willen u belijden dat wij maar dwaze mensenkinderen zijn. Als uit en van onszelf. Daarom is er van ons niets te verwachten. Maar gelaat die ene naam nog prediken horen. En in die ene naam heb u nog wonderen gedaan. En er waren mensenkinderen die zich er niet van lieten weerhouden. Wat er ook gedreigd werd om die ene naam te verkondigen. Die naam waarvan de schrift ervoor is. Waarvan u getuigd hebt. Dat de naam des Heren een sterke toren is. En de rechtvaardige zal erheen lopen en een hol vertrek gesteld worden. We hebben samen horen lezen dat er onder de hemel, dat is in heel deze mensenwereld, waar wij samen met elkaar toe behoren, dat u daaronder die naam hebt gegeven. En in die naam ontsloten uw vaderlijke liefde en een goddelijke barmhartigheid. Tot en voor verloren mensenkinderen. Heren, op deze zondag staan de kerken weer open. En wordt uw woord gepredikt. En heren, dan moeten we een hele lange adem hebben. Want we wachten weer zoveel dagen. Voordat het weer zondag is. Maar vandaag, dan mogen we samen zijn in de kerk. En u geeft uw knechten de opdracht die naam te verkondigen. En mensenkinderen lokken. Dat ze niet anders kunnen dan tot u de toevlucht liggen nemen, omdat gij ze trekt. En omdat u op het hart beslag hebt gelegd. Omdat u dat woord als een onwederstandelijk zaad in het hart hebt gelegd. O Heere, geef ons uw genade. Geef ons uw ontferming. Wanneer we samen gaan luisteren. En waai met de wind van de Heilige Geest. Omdat wij zittende aan uw voeten, als een leerling van uw woord, in gehoorzaamheid uw woord mogen opeten en opdrinken. En maak dan in uw woord onze gang en treden vast. Help ons ook in het verkondigen. En overal, Heer, waar mensenkinderen zijn samengekomen, in de nood van deze tijd, de eindtijd. Het is duidelijk genoeg dat we met elkaar leven in het laatste der dagen. In geluid met uw opstanding en hemelvaart. In geluid, o Heer, met de uitstorting van de Heilige Geest. Met uw komst in deze wereld is de laatste bedeling aangebroken. Is de eindtijd daar. En nog een ogenblik en dan komt u terug. En we merken het in deze wereld als een kokende pot in de heetste verwarring. We merken het rondom ons heen in het kerkelijke leven. Wat ook al zo verwarrend is. En het is naar uw woord, maar samen in deze laatste dag. Mogen we toch vanavond weer in uw huis zijn. En in zoveel kerken komen mensen samen. Om naar uw woord te luisteren. Om de woorden Gods te mogen opeten en drinken. Om door dat woord bij de hand genomen. Geleid te worden in de verborgenheden van de Godszaligheid. om in de verborgen omgang met u, in uw koesterende liefde en genade, ons leven te verliezen en het te mogen behouden door genade in Christus alleen. U ziet ons hier zitten en staan met onze gezinnen, onze kinderen, onze jonge mensen. Hen bijzonder bevelen we aan u aan. Neem u ze voor uw rekening, heren. En wilt u hun harten vervullen met uw geest. Ons alle hart. Wie we dan ook zijn. Ook de oude vandaag die aan het eind van de levensweg staan. Heren. Wilt u ons zo vervullen met de geest van Christus en van de Vader, dat wij gehoorzaamheid onderwoord leren buigen en zeggen, spreek u maar, Heere, dan zullen wij ons opmaken en dan zullen wij luisteren. Heere, wilt u overal zijn, weer uw woord gepredikt, het wordt gedenk uw kerk wereldwijd. U zijt bezig de uwe te vergaderen. Uw Jeruzalem te bouwen, trekkende uit alle windstreken. Naar luid van uw belofte wordt dat ze zullen komen. Uit noorden, oosten, zuiden en westen. En zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in uw koninkrijk. Heren, hier zitten we dan voor uw aangezicht. U weet wie we zijn. U kent ons. Tot in het diepst van ons bestaan. Niets is, o Opper-Majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En dan weet u exact wat wij nodig hebben. Neem dan het woord. Leid de prediker door uw leiding. Dat juist dat woord gesproken mag worden. Wat wij zitten in de kerk nodig hebben. Tot vermaning en vertroosting. En breng u het in de akken des harten. En laat daar zijn vrucht openbaren. Heren, opdat we in Christus vinden de gerechtigheid. Om door hem, door het geloof in zijn bloed, weer recht voor u te mogen staan. Bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Om in en door Christus in de levensvernieuwing, in heiligheid te leven. U hebt de vloek der wet gedragen die op ons ligt. U hebt de schuld aan het kruis gedragen en daarvoor betaalt onze volkomen schuld, waar wij niet voor kunnen betalen. U hebt de wet volbracht, terwijl wij niet in staat zijn in uw wegen te wandelen. O Heere, laat in ons alle hart die boer en middelaar een plaats hebben, om in hem de schuldvergeving te vinden, maar ook door hem in levensvernieuwing heilig voor u te leven, uitziende naar de grote dag van de heerlijkheid. Heere, mogen we zo ons gebed als een bedelbrief aan uw voeten neerleggen. Geef ons een goede dienst, Heere. Scheld de Satan dat hij van ons vliede. Neem onze gedachten gevangen onder de tucht van uw woord. Niet ons, maar uw naam ontvangen lof. En de dankzegging en de aanbidding, hoor ons, Heere, uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 22. En wij gaan dan onze gaven geven voor de dienst des Heren. Wij zingen uit Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heren. Het 13e vers. Ik loof eerlang u. In de grote schaar nog het laatste, vers 16, zij komen aan door goddelijk licht geleid. 12, 13 en 16 van Psalm 22. Vanavond overdenken wij weer een stukje uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 47. Vraag en antwoord 122. Welke is de eerste bede? Antwoord zegt: uw naam worden geheiligd. Dat is: geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heilige roemen en prijzen. Daarna ook dat we al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om onze wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Het is hier bekend dat gisteren in Wassenaar een prinsesje gedoopt is. De dochter van het kroonprinselijk paar. Het indrukwekkende van zulke dienst vind ik dan altijd weer dat, zo voor het forum van de wereld, de naam van God drie-enig genoemd wordt. En een kind wordt tenslotte gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als wij zo samen met elkaar in de kerk zitten en ik kijk u aan en u kijkt naar mij, dan zien we hier gedoopte christenen zitten. Dat betekent dat de naam van God er enig zo dichtbij is. Betekent en verzegeld aan uw voorhoofd. Als we samen zijn hier vanavond om weer naar uw woord te luisteren, hebben wij maar zorg dat stukje gekozen voor de preek vanavond, het Handelingen 4. We hebben samen met mij gelezen en dan valt het op hoe dikwijls hier dat woordeke de naam voorkomt. U weet, dat ging om die man, die kreupele man, die genezen is. En hier staat in dit gedeelte hoe dat komt dat hij genees. Door de naam. Door die naam is hij genezen. En hier zijn mannen en die kunnen daar niet over zwijgen. Het is toch aangrijpend, nietwaar? Als je kerkelijk onder censuur gezet wordt en je mag Jezus niet preken, want dat gebeurt hier. Als waren ze kerkelijk censuur op. Je houdt je mond. Je houdt je mond. Ja, is toch aangrijpend of niet? Ja, schriftgeleerden. Schriftgeleerden. En die zeggen, nou ja, het zijn eenvoudige mensen, staat er. God bouwt zijn kerk door eenvoudige mensen. Je houdt je mond. Want ze mogen de naam van Jezus niet noemen. En schitterend, schitterend dat die mannen er ruiterlijk voor uitkomen. Ja, maar dat kunnen we niet. Daarover zwijgen, dat kunnen we niet. En openlijk gaan ze eruit om die ene naam te verkondigen. En het derde wat hier in het schriftgedeelte lezen, en dan het meest indrukwekkend. Dat als ware wij met elkaar gezet worden onder de koepel van de hemel. En daar leven we met elkaar. En onder de koepel van die hemel, daar zien we al die miljarden mensenkinderen met elkaar leven. God sluit er geen één uit. God sluit er geen één uit. God opent de mogelijkheid voor elk mens om tot bekering te komen. En onder die hemel, waar als ware heel dat mensengeslacht vergaderd is, er is geen andere naam onder de mensen gegeven. Dat betekent, er is een naam gegeven. Gegeven. Ter liefde des Vaders. En welke zaligheid ligt er in die naam? Wel, daar kun je inderdaad door zalig worden. Nou, laten we daar vanavond over nadenken, als we samen stilstaan bij dat eerste gebed. Dat eerste gebed uit het Onze Vader, uw naam worden geheiligd. Maar alles wat daarvan te zeggen valt, en er valt wel het een en ander over te zeggen, is sticht tot de kern, heiligen wij nou de naam. Die ene naam. Er ruist langs de wolken, een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde samen. En weet je wanneer we die naam heiligen, lieve gemeente, als we onze zonden belijden voor God. Als we kennen dat er in ons niets te vinden is wat God kan behagen. Als met honger en dorst vervuld zijn en de toevlucht nemen tot de borggerechtigheid van Christus. Als we verlegen zijn om de vaderlijke liefde en het hart zich weer toe te vertrouwen aan die liefde van die dierbare broer. Daar, gemeente, heilige bij de naam. Goed, we gaan dus nadenken over de eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Heel eenvoudig. We gaan nadenken over de inhoud van dat gebed. En ten tweede gaan we de verklaring daarna die in de catechismus gegeven wordt. Dus het eerste gebed, de inhoud daarvan en de verklaring daarvan. Is het u wel eens opgevallen dat wanneer we bijna door de tuin van de catechismus gewandeld hebben en we zijn gekomen aan het einde, dat daar over het gebed wordt gesproken? Als ware zie je dat alles wat er in de catechismus te bedden gebracht is, uiteindelijk uitloopt op het gebed. Catechismus begint met wie eigenlijk een christen is. Onze enige troost in leven en in sterven, dat ik het eigendom van Christus ben. En de catechismus eindigt ermee wat de ademtocht van een christenmens is. Hij kan niet zonder het gebed. Alles drijft hem uit naar het gebed. Waarom? Omdat wij van God volkomen afhankelijk zijn. Omdat de zaligheid buiten ons ligt in een ander. Omdat we zonder de Heere niets kunnen en niets doen. Ja. Drijft het uit tot het gebed. Ja. Als je zo de catechismus nagaat, u weet, hij is verdeeld in drie gedeelten. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En als u eens even rustig probeert na te gaan waar in deze stukken over de wet bijvoorbeeld gesproken wordt, dan is dat in dat eerste stuk. Waaruit kent ge ellende? Uit de wet Gods. Ja. Die wet ontdekt mij wie ik ben. De wet laat me zien mijn schuld en zonde. De wet neemt me mee en leert mij dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb. Dat drijf je uit, gemeente, naar het gebed. Om juist daar met de vloek der wet en de schuld te buigen voor de Heere, om zijn genade, zijn ontferming te zoeken. Als u nog eens verder in de catechismus bladert, dan weet u dat vooral in dat laatste, dat derde stuk van de dankbaarheid, heel uitvoerig over de wet wordt gesproken. Heel uitvoerig. We zijn er bij de hand genomen en zo gelijk langs al die geboden stuk voor stuk uitgelegd. Weet je wat nou het gevaar is als daarover gepreekt wordt? En als u zelf kent, is dat gevaar dichtbij niet denkbeeldig, dat wij wettisch in eigen gerechtigheid met de wet omgaan. Sommige mensen halen dan opgelucht adem, heerlijk, uit de catechismus spreken over de wet. Ja, dan kan ik een beetje mee. Ja, want dan kan ik nog wel een klein beetje volbrengen. Hier luister ik naar de wet en zo luister ik naar, en zo probeer ik mijn leven naar de wet in te richten. En het gevaar is dat je in eigen kracht probeert naar de wet te leven, in een wettische gang, in eigen gerechtigheid. En daarom vind ik het zo indrukwekkend dat Paul achter de bandingen van de wet, het gebed staat. Direct. De wet behandelt het gebed. En weet je waarom? Dat is om, als we geluisterd hebben in het stuk van de dankbaarheid naar al die geboden in de wet, we eigenlijk maar twee dingen kunnen zeggen. Of drie dingen. Maar drie dingen noemen. Drie dingen kunnen zeggen. O Heere, ik sta tegen de wet volkomen schuldig. Ten tweede, ik zou gaarne begeren naar die wet te leven. En ten derde, u bent waard dat we naar die wet leven. Maar ik kan het niet. Begrijp je? Dat we niet in eigen kracht met de wet aan de haal gaan. Dat we niet in eigen wettische werken de geboden van de wet volbrengen. Want dat kan toch voor God niet bestaan. Maar het dringt ons naar het gebed. En de ene binnenkamer. Voor Gods aangezicht. Brengen we als ware die wet. Brengen we onszelf. Stijgt het gebed omhoog. Smeken we om vergevende genade. Tegelijk smeken we om heiligende genade. Dat de Heer ons genade geeft. Dat we door Christus naar de wet leiden. Begrijp u waarom dat gebed nu direct na de behandeling van de wet staat? Ja. Om ons weg te trekken van de bode van eigen gerechtigheid en wettische werken. En ons als een afhankelijke zonde voor Gods aangezicht te zetten. Bedelen om genade, bedelen om levensvernieuwende werken. Schitterend. Hebben wij zo'n biddend leven? Ja. Waarom biddend leven niet weggenomen kan worden? Dat is het kenmerk voor een christen. Als je over kenmerken wil horen, is dat een kenmerk van een christen. Dat hij bidt. En waarom? Omdat we uit onszelf onbekwaam zijn. Dat we uit onszelf niets kunnen. Dat we in onszelf niet zijn. Dat drijft de mens uit naar het gebed. Schitterend, hè? Dan staan wij daar voor het aangezicht des Heren. En wat heeft de Heer Jezus ons geleerd? Als je nou gaat bidden, dan zeg je maar onze Vader. Die in de hemelen zijt. Herinnert u, dat is de grond van het gebed. Daar staan we dan. Daar zitten we, daar knielen we. Daar buigen we, daar bidden we. Onze Vader. Die in de hemelen zijt. Gemeente, u herinnert zich bij de kern van het evangelie. Bid en merg. Toch een wonder, nietwaar. Als een mensenkind God in de hemel mag aanspreken als onze Vader. U weet, hij is vader van zijn eigen zoon in dat goddelijke drie-enige wezen. Hij is vader in algemene zin van heel de schepping, want alle mensen, kinderen zijn uit zijn hand voortgekomen, maar we hebben hem verlaten. En nou dat wonder dan van het geloof, dat ik om Christus wil tot kind ben aangenomen, louter genade. Om Christus wil, tot kind aangenomen. En bevend en vrezend, voorzichtig. Onze Vader. Samen met heel die kerk, heel de wereld heen. Samen met één heilige algemene kerk. Uit alle tijden, uit alle windstreken. Onze Vader. In de hemelen zijn. En dan ga je begrijpen, gemeente, als dat de plek is waar we binnen tot de Heere komen. Toch niet te begrijpen, hè? Toch niet te begrijpen. Toch eigenlijk niet te verstaan. Daar heb je de geloofsverwondering. Want ik zondig bij elke dag te buiten. Vanwege mijn zonde bestaan ben ik onwaardig om tot God te komen. Ja, moet je luisteren. Terwijl ik dat zo preek, zit ik te denken aan wat ik vanmiddag nog even las in een boek van een Amerikaanse dominee. Die zegt, ja, maar als je onwaardig bent, kun je tot God niet komen. Dus je moet eerst waardig zijn. Positief christen zijn. Nou, zo'n evangelie preek ik liever niet. Nou, dat hoeft van mij niet. Als dat het evangelie zou zijn, dan bedank ik ervoor. Want daar zit helemaal geen smaak in, geur en geen kracht in. Maar juist, lieve mensen, omdat ik onwaardig ben. Juist als een onwaardige. Juist als een totale zonde. Toch om Christus wil. Onze Vader. Een wonder of niet? Nou, maar wat alles wat je hebt en bent, wegschuilen in die vaderlijke liefde. Om Christus wil. En wanneer je dan zo op die grond van het bidden staat, en je komt als kind tot je hemelse Vader, wat begeer je dan? Wat is dan het eerste wat boven ligt, en het eerste in je mond daar buiten uitkomt? Als je zo als kind, in verwondering, vanwege je eigen onwaardigheid tot de Heere komt en je mag hem aanspreken als hemelse Vader, wat dringt zich dan met geweld naar voren om eerst te bidden? Heere, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig, ik heb zus nodig. Wel, nee. Daar begin je toch niet mee. Jawel, dat hoort ook in het gebed. Dat mag ook in het gebed. Daarom bid je ook. Wij bidden, dat heeft de catechismus ons geleerd, om alle tijdelijke en geestelijke nooddruft. Wat we in het tijdelijke, het lichamelijke leven nodig hebben, in het geestelijke, dat mogen we aan God gaan vragen. Dat staat ook straks in het Onze Vader. Drie beden gaan erover. Wij bidden om ons dagelijks levensonderhoud. Mijn boterham, om zo te zeggen. Wij bidden om de gerechtigheid, de schuldvergeving. Wij bidden over de heiligmaking. Nou, deze drie geweldig belangrijke zaken. Dan gaat het over mezelf. Wat ik nodig heb. Mijn levensonderhoud. De schuldvergeving, de gerechtigheid. De heiligmaking. Dan mogen we bidend voor de Heer neerleggen. Maar daar begin je toch niet mee. Daar begin je toch niet mee. Als je als kind tot die hemelse vader komt. En je mag opblikken in zielsverwonding. Ach, dan wordt hij toch heilig voor je. Dan zeg je toch alles aan hem, gans begeerlijk. Dan zoek je zijn eer, zijn grootheid. Daarom dat allereerste gebed, uw naam worden geheiligd. Begrijp je? Dat dringt zich dan naar voren. Weet je, wat hier in openbaar komt, waartoe we eigenlijk geschapen zijn. Dan kom je tot je eigenlijke bedoeling. Ons doel. We zijn geschapen tot eer van God. Om hem te bedoelen. Dat is geschapen naar Gods beeld. Maarten Luther zegt ervan dat ik helemaal naar God gericht ben. Wel nu, als je dan in de herschepping, door goddelijke genade, in wedergeboorte, naar de Heere toegericht bent. Je mag iets ervaren van zijn vaderlijke liefde. Dan kom je weer tot die eigenlijke bedoeling. Het doel Gods eer bedoelen. Hem groot maken. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Pijnlijk, hè? Pijnlijk en heerlijk. Want het is gekruist worden mijn eigen vlees. Mijn naam eraan. Mijn koninkrijk op zijn kop. Mij wil begraven. Maar uw naam. Uw koninkrijk. Uw wil. Ik zou dit willen noemen een rechtgeaard gebed van een werkelijk kind van de Heere. Zijn vaderlijke Heer, uw naam. Tja. Het is hier leeg gemeente dat ons bidden daarmee begint. Maar ik zou het ook zo willen zeggen dat dit ook de grond van alle andere gebeden is. Als deze grond stevig neergezet is, dan kun je verder gaan bidden. Dan begin je om zo te zeggen goed met je gebed. We gaan eerst op die grond. Want luister nu, als ik nou direct met mezelf begin, ja dan sta ik maar op een wankelende grond. Maar hier is de basis gelegd, het fundament. Het wezenlijke, uw naam geheiligd. En van daaruit reizen de andere gebeden op. Ja toch? Ik neem nu nog even mee, dat weten we allemaal. De heilige wet des Heren, vanmorgen voorgelezen. Want het is ook weer het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik heb dat wel eens genoemd, het fundamentele basale gebod. Dat is zomaar niet alleen het eerste toevallig, maar het is heel bewust het eerste gebod. Hier wordt in de wet het fundament gelegd. Hier gaat het om. En op dat fundament wordt heel de wet gebouwd. Geen andere goden, maar God alleen. Begrijp je? Ja toch? Is dat het hart niet? Dat die God wil dienen? Die God die mij verlost heeft uit Egypte? Nou, zo gaat het toch in het bidden ook? We gaan eerst het fundament leggen. Ik weet niet of u wel eens op een moerassig gebied gelopen hebt. Nou, dat is griezelig hoor. Griezelig. Ik herinner mij, we hebben in de buurt van Nieuwkoop gewoond. En als je zo naar noorden ging, dat is zo'n dorpje daar, en je ging verder dat gebied binnen. Daar lag een weg en die was altijd hobbelig, omdat het door een palmoerasgebied was gelegd. En die weg was nooit recht. Heb u wel eens door een moerasgebied gelopen? Nou, het gaat niet, hè? Dan moet je grond onder de voet hebben. Vaste stenen. Nou, gemeente, in de moeras van het leven eerst die vaste grond. Laten we zo beginnen met bidden. En van daaruit kunnen we verder bidden. Uw naam worden geheiligd. Ja. We hebben het gezongen toen we samen ons geloof hebben beleden. Is dat uit je hart gezongen? Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Kent gij uw eigen naam? Vind ik altijd de indruk wekken bij je dopen. Gisteren is die doopdienst van die prinses. En wij hebben hier ook vaak een doopdienst gehad. Ik vind dat altijd een van de hoogtepunten in mijn ambtelijk werk. Dan wordt de naam van zo'n kind genoemd. Allerlei verschillende namen. Ja. Tegenwoordig heb je de meest exotische namen. Goed, vooruit. Maar als ik al die namen, als ik die nu samen neem, hè, dan is er eigenlijk van zo'n kind dat gedoopt wordt één naam te geven. Van elk kind. Zonder. Hoe je je kind ook noemt. Zonder. En vind je dan geen wonder dat bij zo'n zonder die naam van God drieënig gevoegd wordt? Vind je geen wonder? Uw naam worden geheiligd. Laten we eens even nadenken. Wat is nou de naam des Heren? Wat zou daarmee bedoeld worden? Gemeente, als wij de naam des Heren eren, eer je God zelf. Wanneer wij de naam des Heren vloeken, vloeken we God zelf. Als ik God in zijn naam aantast, onteer ik God in zijn diepste wezen. Joden hebben het eigenlijk zo raar nog niet. En weet, Joden zullen nooit, als zij de Bijbel lezen, de naam Yahweh op hun lippen nemen. Dat vinden ze te heilig. Niet dat ze dan die naam overslaan, maar dan is het zoiets als de naam of de eeuwige. En daarmee wil een Jood uitspreken dat hij vervuld is met de diepste eerbied tegenover de naam Yahweh. Niet dat wij dat naam moeten apen, maar we kunnen wel eens wat meer eerbied voor de naam des Heren hebben. Meer eerbied. Wat is de naam des Heren? Je zou kunnen zeggen dat God in deze wereld naam heeft gemaakt. Toen hij de wereld schiep, er is een naam ingeopenbaard. De God zijn heilrijke daden van verlossing tot stand bracht in het volk Israël, heeft hij naam gemaakt, zijn naam geopenbaard. De naam des Heren, gemeente, kun je noemen de naar ons toegekeerde kant van God. Ik moet er altijd aan denken als ik de maan of als ik de zon aan de hemel zie staan. Wat ging de zon prachtig onder vanavond, hè? We hadden het in de consistorie even. Vond je die schitterend? Indrukwekkend? Prachtig, zo'n rode bal. Heb je daar in de naam des Heren gezien? Die zon is natuurlijk veel groter dan wij zien. Ja, die kant die van ons afgekeerd is. Gemeente, God is zo oneindig groot. Dat is niet te zeggen. Moest luisteren, jongens en meisjes. God heeft een heel klein stukje van zichzelf naar ons toegekeerd. Heel klein beetje van zichzelf heeft God aan ons bekendgemaakt en geopenbaard. En dat is zijn naam. In zijn naam omsluit hij even zijn hart. En laat God in zijn hart kijken. Laat hij even zien wat daarin leeft. Dat is zijn naam. Dat is alles wat God in de schrift van zichzelf geopenbaard heeft. En wat wij zien in het rijk der natuur. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel zijn de handenwerk. Heel de schepping is een schoon boek. Waarin al de schepselen als letteren zijn. Die ons de onzienlijkheid van God te lezen geven. Zijn majesteit en zijn goddelijkheid. Dat is de naam van God. Wat God van zichzelf heeft bekendgemaakt. We begrijpen met elkaar dat God oneindig veel groter is dan zijn naam. Maar die naam van God is toch God zelf. In al zijn heiligheid, grootheid en majesteit. Moet je eens kijken, weet je wat er eigenlijk in de Bijbel gebeurt? Nou worden wij van de eerste bladzijde af meegenomen. En dan gaat die bloem open, die gaat geuren. De bloem van de naam des Heren. Dat is wat er in de Bijbel gebeurt. En op elke bladzij schrijft God zijn naam. Jacob, die worstelde bij de Jabok met de Heere, weet u niet, in Genesis 32. En toen Jacob merkte dat het de Heere was, wilde hij meer van de Heere weten. Heere, wat is toch uw naam? Maak toch iets meer van uzelf bekend. Het is wat Mozes ook vroeg, toen hij aan de Heere vroeg, mag ik uw heerlijkheid zien? Ik denk aan diezelfde Mozes bij een brandende braambos. Toen hij de opdracht kreeg om het volk Israël uit het Egypte te gaan verlossen. Heren, wat is uw naam? Maak die toch aan mij bekend. Dan kan ik met die naam van u bij het volk komen. En in die naam, gemeente, straalt uit wie God voor ons wil zijn. Dat bijzondere van zijn naam. Als u nagaat dat volk Israël en dan eerst de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob, die kenden vooral God bij de naam God de Almachtige. Die naam kenden de aartsvaders wel. Denk maar aan Abraham, dat hier een keer tegen hem zegt, ik ben God de Almachtige, wandel van mijn aangezicht en zijt oprecht, El Shaddai, God de Almachtige, die alle macht heeft, de onzagwekkende, de algenoegzame. Nou gemeente, als je die God tot je deel hebt, kun je zwerven over de aarde. En later bij het volk Israël, in de woestijn, en straks als het woont in land Canaan, is God vooral bekend bij die mooiste naam, Heere. Waar wij het vanmorgen over hadden, weet je niet? Die naam Heere kwam je bij die verspieders niet tegen. Wel die naam El, maar niet de naam Heere. Die heeft God toen verbonden, weet u niet, aan de naam Hosea. Jozua, Heere, ik ben die ik ben. De getrouwe, de onveranderlijke. We lezen bij de profeet Ezechiël dat hier zegt, ik ben God de Heilige. Mijn naam, Heere, heb ik aan dat volk bekendgemaakt, omdat ze mij zullen vrezen. Dat is indrukwekkend, gemeente. Als onder ons Gods naam mag wonen. En dan kom ik in het Nieuwe Testament, bij de Heer Jezus. In zijn hoge priesterlijk gebed zegt die Vader, ik heb uw naam bekend gemaakt aan allen die gij mij gegeven hebt. Juist de Heer Jezus, de gekruiste, de opgestane, hij ontsluit ten volle de naam des Heeren. Als je de Heer Jezus ziet, wat zegt hij ook weer? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ken de Vader zijn een. En de Heer Jezus heeft in zijn kruislijden het hart van de Vader open. Daar zie je hem in zijn barmhartigheid, ontferming, gerechtigheid, gaarne vergevende liefde. Nou, die naam des Heeren, dat is God zelf, zoals hij zich onder ons bekend maakt. Nog één keer gezegd, de naar ons toegekeerde kant van God. Want zijn naam is wie God voor u en mij zijn wil. Dat is de naam van God. Ja. Hij wil een vader zijn in zijn barmhartigheid. Christus de Zoon wil de borst zijn in zijn eeuwige liefde. De Geest, de derde persoon, wil ons doorwonen. Om ons te leiden in alle waarheid. Nou, die naam lief. Is die naam je alles? Zie je nou, jongens en meisjes, dat je geen recht op jezelf hebt? Dat de wereld ook geen recht op jullie hebt? Want die naam des Heeren is aan je leven verbonden. Dat is de doop. Die naam. En laat die naam in je leven dan ook geheiligd worden. Dat we uit die naam leven en voor die naam leven. Vader, Zoon, Heilige Geest. Iets van die naam gezegd. Nou staat er, uw naam worden geheiligd. Beetje wonderlijk, vind je niet? Dat begrijpen we niet direct. Wat zou daarmee bedoeld worden? Uw naam worden geheiligd. Nou, we kennen dat woord wel uit de Bijbel. Heiligen. Heiligen of heilig. Mijn kaderezanten, als ik aan ze vraag wat betekent heilig, dan krijg ik het antwoord, dominee, apart staan. Apart gesteld worden. Precies, dat is heilig zijn. Heiligen wil eigenlijk zeggen iets afzonderen tot een apart doel. Als u de tempeldienst nagaat, nou er werd gewoon gereedschap gebruikt wat je thuis ook kunt gebruiken. Maar als het in een tempel gebruikt wordt, is het heilig. Afgezonderd van het gewone gebruik, dagelijks, afgezonderd voor het gebruik in de dienstenzieren. Dat is heilig. We spreken daarom van het heilig avondmaal. Dat is een gewone maaltijd. Brood, wijn, maar het is heilig omdat het afgezonderd is voor een bijzonder doel tot de dienst des Heren. Nou, dat begrijpen we. Wat is nu de naam des Heren heilige? Hem apart zetten. Er is geen naam mee te vergelijken. Hem stellen heel alleen, afgezonderd van alle andere namen. En die naam groot maken. Eren, prijzen. De grootheid van die naam uitspreken. Is de naam des Heren heiligen. Ja. En als ik even terugkijk hier bij handeling 4. Kijk, dat is het wat die apostelen dreef. Toen ze daar stonden voor dat Sanhedrin. Wij zwijgen over die naam. Dat ze die naam niet mogen verkondigen. Maar dat kunnen we niet. De Heer Jezus heeft ons geleerd de naam des Heren te heiligen. We gaan die naam verkondigen, want in die naam ligt ons leven en de zaligheid. Mooi, hè? Nog even handelingen 4. Ik heb het al gezegd toen ik met de preek begon. De zaligheid is in geen ander. Tja. Daar ga je nou niet over preken, maar laten we eerlijk tegen elkaar zeggen. Aan de ene kant is het moeilijk om te leren dat de zaligheid niet in ons te vinden is. Maar we zouden er graag wat aan toe willen voegen. Maar als je het eenmaal geleerd hebt, wat een wonder, dat de zaligheid buiten ligt in de ander. En nergens anders. Want staat er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. De welke moeten zalig worden. Vind je dan indrukwekkend? God gaf die naam. En wat is nou de naam des Heren heiligen? Wat is dat nu? Je zaligheid in die naam zoeken. Ja. Leg eens even je vinger erbij. Ik bid het je. Er staat zo in welke wij moeten zalig worden. Weet je, voor ik nou naar de tweede gedachte ga, heb ik een klein beetje dat gebed opengelegd. Dan wil ik even een paar dingen er nog van zeggen. Wat vragen we niet? Wat vragen we nou niet? Zeg, het is geen gome wens. Nou, mogen nou uw naam geheiligd worden, dat wij die wens uitspreken. Dat is het niet. Het is niet een vrome wens die we uitspreken. Maar ja, dan kijken we zo rondom ons heen in de wereld. Er wordt wat gevloekt, hè. Er wordt wat met de naam des Heren gespot. En we moeten ons wapenen met dat de dag van de wederkomst dichterbij komt, zal het toenemen. Er wordt in Nederland Gods naam wat gelasterd. In kranten, voor radio, tv, op de markt, in het publieke leven. En dan kijken, dat doet je pijn, dan heb je smart. En dan ga je de vrome wens uitspreken. Nee, Heren, zo mag het eigenlijk niet, hè. Mag uw naam geheiligd worden? Nou, dat is het niet. Het is geen vrome wens uitspreken. Het is ook niet dat we tegen elkaar zeggen, nou moet die naam geheiligd worden. Ja, dat moet toch een keer, hè. Dus laten we het maar gaan doen. Laten wij het maar gaan doen. Maar eens kijken, in deze wereld wordt met de naam des Heren gelasterd. Laten wij als christenen zijn naam heiligen. Wij doen het wel even. Dat ook niet. U zegt, dominee, wat is het dan? Luister, het is inhoud van het gebed. Het is inhoud van het gebed. Want we kunnen die vrome wens wel uitspreken in de wereld. Mag uw naam geheiligd worden. Maar het gebeurt niet, hoor. Ik kan wel zeggen, ik doe het eens even. Ik ga Gods naam heiligen. Komt ook niks van terecht. Wel, nee. Maar we komen als zondaren in het gebed biddend bij de Heer. En als inhoud van het gebed richten wij ons hart tot God, Heer. Moet eens luisteren. Wij zouden zo gaarne willen dat uw naam geheiligd wordt. Hij wordt in de wereld gevloekt. En wij kunnen het ook niet. Want we zijn ook naamverbrekers. Wij bidden het van u. Sta u ervoor in. Geef u ons genade. Zorg u ervoor dat uw naam geheiligd wordt. Begrijp je? Als je dat begrijpt, heb je de diepste intentie van het gebed verstaan. Het is inhoud van het gebed. We gaan het van God bidden. In het besef dat de wereld het niet doet en wij het ook niet doen. In het besef dat ik het niet kan. Dat met mijn zonde zelfs zijn naam aantast. En dat die naam zo kan laten staan. Maar we maken het tot inhoud van het gebed. En we leggen het voor de hemelse Vader zelf neer. Hemelse Vader, wilt u er nou voor zorgen? Dat uw naam geheiligd wordt. Geef ons uw genade. Als eerste. Ja. Bidden maakt je altijd klein voor God en afhankelijkheid van God. Het tweede, we gaan eens kijken hoe dat een klein beetje in de catechismus wordt opengelegd. Heb u dat nog nagekeken vandaag? U wist misschien dat ik hierover zou gaan preken. Heb je zo tussen de middag even die catechismus opengelegd en naar gekeken? Nou, in ieder geval hebben we samen een horen voorlezen. Wat is u opgevallen? Of is er niks opgevallen? Dan moet toch minstens een ding opvallen. Als het gaat over de heiliging van de naam des Heren, kijken we zo naar de wereld. Ik heb het even terloops genoemd. Er wordt wat gevloekt, hè? Er wordt zo weinig met de naam des Heren rekening gehouden. Nou, dan zeggen we, nou, we mogen de wereld wel eens aanpakken, dat ze wat meer de naam des Heren heiligen. Nou, eens kijken. Geen woord erover in de catechismus. Geen woord. Even valt die wereld helemaal buiten beeld. Als je nou goed dat antwoord leest, wordt dat gebed helemaal geconcentreerd naar mezelf toe. De spits van dat gebed wordt gericht op mijn eigen persoonlijk leven. Dat is opmerkelijk. Kijk, lieve mensen, we kunnen wel naar de wereld kijken en zeggen de wereld zus en zo, maar als ik niet als een christen leef. We kunnen wel rondom ons heen allerlei dingen aanwijzen, maar als ik niet leef zoals het hoort. Daarom, en dat vind ik zo schitterend, er worden drie zaken in de catechismus genoemd als verklaring voor de naam des Heiligen. Maar helemaal geconcentreerd op mijn eigen persoonlijk leven. Dat is indrukwekkend. De naam des Heiligen begint dus bij mezelf. En om zo te zeggen, gaat in mezelf door en eindigt dat ook in mezelf. Heb ik helemaal niet meer naar een ander te kijken. Maar eens kijken wat er staat. Het eerste wat genoemd wordt, is dat wij uw recht kennen. Dus dat ik en wij met elkaar dus in de kerk, maar ik dus, wij, dat ik uw recht mag kennen. Dat hele persoonlijke. Het tweede, God openbaart zich in zijn werken, dat we hem daarin roemen, dat ik u in uw werken mag roemen. En tenslotte, dat ik zo mijn leven richt, dat ik geen aanstoot geef dat om mijnentwil uw naam gelasterd wordt. Zie je wel? Ja. Dan mogen we even de oogkleppen opdoen. En dan zijn we helemaal op onszelf geconcentreerd. U voor uzelf en ik voor mezelf. Wat indrukwekkend, vind je wel? Uw naam worden geheiligd. Heer, het eerste. Geef dat wij uw recht mogen kennen. Had u dat gedacht als uitleg van dat gebed? Uw naam geheiligd onder de hemel. Staan we in heel deze wereld. Maar ik als persoontje. Als schepsel van God staande voor zijn aangezicht. Eerst ik. En dan wij met elkaar hier in de kerk als gemeente. En we kijken niet naar de wereld. Ik, wij samen met elkaar. Dat wij uw recht mogen kennen. Kent u de Heere? Ken je de Heere? Kent u hem recht? Op de rechte wijze? Kent u de Heere? Betrouwbaar? Is dat de kern van je leven? De Heere te vrezen? Zeg het eens. En waar ik de Heere niet ken, heilig ook ik zijn naam niet. Want ik ken zijn naam niet eens. En waar je de Heere kent, op een rechte wijze, daar in de eerste plaats, wordt in mijn leven zijn naam geheiligd. Ja. En u voelt het, ik wees er even op, dat bidden, dat afhankelijke van de Heere. Geef dat wij uw recht kennen. Weet je wat vaak zo jammer is, gemeente, dat er allerlei godsbeelden rondgaan. De een ziet God zus en de ander ziet God zo. Als we nou eens even naast elkaar plaatsen de islam en het christendom. Laat me nou ervan uitgaan dat ze alle twee stoelen op dezelfde openbaring van God. Dan is bij de islam is het beeld van God wel heel erg verbasterd. Neem het jodendom. Met alle respect voor de Joden, waar ik veel van houd, maar is het godsbeeld ook verbasterd. Want ze kennen maar één persoon en geen drie eenheid. Die wordt bij de Joden niet geëerd. Zie je, het ligt er aan wat voor beeld je van God hebt. Heb je het juiste beeld van God? Hoe hebben we onze kinderen opgevoed? U kunt God voorstellen als een boeman. Waar je bang voor moet zijn. Pas op hoor, want God ziet het in die strafje. Dan is God een boeman. U kunt van God een goedaardige, oude, lieve man maken. Oh, God is zo goed, zo lief, zo aardig. Nou, zo kun je God ook voorstellen. Tja, alle twee gebeurt. Tja. U kunt God voorstellen in zijn pure gerechtigheid. Alleen maar gerechten, alleen maar een God die straft. Je kunt voor God voorstellen als pure, loutere barmhartigheid die alleen maar de zonde vergeeft. Maar ik vier soorten genoemd, alle vier verkeerd. Alle vier mis. Hebben verkeerd godsbeeld. Kun je nou begrijpen dat wij dan biddend voor de Heere komen? Heere, mag ik u nou recht kennen? Dat ik het juiste beeld van u heb, dat ik u zo mag kennen zoals u bent? Begrijp je? Maar waar kun je God leren kennen in de schrift? Daar leren we God kennen. Daar reist God op zoals hij is. Kent u God op de rechte manier zoals hij in de schrift zich openbaart? Natuurlijk, ik ben geen tegenstander van dogmatiek wel. Nee, ik heb heel wat dogmatische boeken in mijn kast en ik lees ze graag. Ja. Maar ook vaak in allerlei kerkelijke stellingen en dogmatiekboeken kom je vaak een beeld van God tegen. Denk je, is dat helemaal wel bijbels? Heb u een recht beeld van God zoals die echt is? Of heb je zelf maar een eigen gedachte ervan? Ja. Tegenwoordig is God zelfs geen persoon meer, maar een iets. Ja, een iets. Geef dat u recht kent, dan worden we leerlingen van de schrift. En we blijven met de woorden van Maarten Luther, levenslang leerling van de schrift. Dat we God leren kennen in de schrift. Wat is dat God kennen? Weten dat God er is? Nou, dat weet u allemaal wel. Er is hier geen atheïst in de kerk. Jullie weten allemaal dat God er is. Dat is God niet kennen. Nee hoor. Nee, dat is God niet kennen. Dat is nog iets anders. Het een en ander over God kunnen vertellen. Nou, dat kunt u allemaal wel. U hebt catechetisch onderwijs gehad. Je zit al lang in de kerk. Dus je kunt best wel wat over God vertellen. Dat is ook God niet kennen. Nee. Wat is God dan kennen wel? Maar ik het zo zeggen. Een intieme omgang met God hebben. Intiem met de Heere omgaan. Dat is God kennen. Dat is God kennen in de verborgen omgang. Gods verborgen omgang. Zie je? Dan mag je als ware je helemaal de Heere toevertrouwen. Dan mag ik hem lief hebben. Hem vrezen. Dan is het mijn ademhalen, mijn zitten opstaan. De omgang met de Heere. Dan is God in mijn leven gekomen. Hij heeft zijn hand op je leven gelegd. En ik mag me aan hem door genade overgeven. Gods verborgen omgang. Vinden vrienden, zielen, waar zijn vrees je woont. Dat is God kennen. Dat is hem erkennen. Hem lief hebben. Hem vrezen. God kennen is hem, is in zijn gemeenschap verkeren. Dat is één met hem zijn. En je helemaal aan hem toevertrouwen. Dat is God kennen. Dat is in de meest intieme omgang met de Here. Geef dat ik u recht mag kennen. In mijn eigen leven. Dan weet je wat je aan God hebt. Ik hoef dat dan niet verder open te tellen of wel. Wil je hebben dat ik nog wat verder open leg? Ik heb het eigenlijk gezegd. Dan weet je dat God heilig is. En niet een totale zonde. Heb je voor God leren beven. Voor zijn majesteit die je schuld beleden. Heb ik geleerd dat God barmhartigheid is in Christus. Heb ik de toevlucht tot hem mogen nemen. Om in het bloed van Christus te schuilen. Ik noem maar iets. Dat is de Heere recht kennen. Alsjeblieft, Heere, geef het dat ik u meer mag kennen. Jacob, ik noemde het even, worstelende bij de Jabok. Zo dicht bij de Heere. Heere, geef me uw naam. Hij wil zeggen dat ik nog meer van u mag kennen. Geef dat ik u recht mag kennen. In mijn eigen persoonlijk leven. Gaan jullie zo met de Heere om? Wie de Bijbellezing volgt, die weet hoe een man als Nehemia echt de Here kende. Wie alles wat hij deed, wat hij tot Here, sprak hij over de Here. Leef u in Gods gemeenschap, dicht bij de Here, hebben alles nodig hebben. Dus als ik het samenvat, hem kennen is hem erkennen. Voor hem buigen, hem lief hebben, hem vrezen. Laat ik het anders zeggen. Laat ik dit woord gebruiken, want dat is de kern. God kennen is in een zielsbevindelijke omgang. Met de Here omgaan. Dat is nou met recht een zielsbevindelijk kennen. Een zielservaring. Zo weten dat God naar me omgekeken heeft. Dat hij me troost. Dat ik bij hem mag schuilen. Dat ik in hem gevonden mag zijn. Dat is hem kennen. En als je eenmaal iets van de Here geproefd hebt, geef dat ik u recht mag kennen, want er zit zoveel verkeersnop bij mij. Zoveel klein geloof en zwak geloof. Ik laat u vaak nog zoveel staan. Ik kan vaak nog aan u voorbij gaan. Mag ik u recht kennen? Naar de schrift. Weten wat u bent en wie u bent. Om helemaal aan u over te geven. Pst, wat heb je dan? Jongens en meisjes, als je zo de Here kent, wat heb je dan? Dan heb je het eeuwige leven. Dan heb je het, dat is het eeuwige leven. Want dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De ene waarachte God en Jezus Christus, die gij gezonden, heb je eeuwig leven. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Dan mag je vrolijk sterven. Dan mag je sterven in de Here. Want je hebt het eeuwige leven in de kennis van God. Geef dat we nu recht kennen. Ja. Ik zei, de catechismus die concentreert het op mijn persoon. En toch gelijk, we nemen anderen mee. Here, niet alleen ik, maar ook mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Die leden van mijn gemeente. Ja, ja, we bidden toch elke dag voor elkaar. We dragen elkaar toch elke dag in het gebed. Dan wil ik mijn buren meenemen. Dan wil ik al die mensen meenemen met wie ik omga, mijn vijanden. Wij met elkaar. Dat ze u recht kennen. En wie God kent in Christus Jezus, heeft het eeuwige leven. Tweede wat in de catechisme staat, dat is een moeilijke zin. Ik ga hem even voor u lezen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, en waar het klaar schijnt, helder schijnt, heilige roemen en prijzen. Er wordt gesproken over Gods werken. En gemeente, in alles wat ge doet, straalt uit wie God is. In zijn werken straalt uit wie God is. In Gods werken straalt zijn almacht, zijn wijsheid, zijn goedheid, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn waarheid uit. Mooi, hè? Ik haal wel even aan wat uit de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Heel de schepping is een schoon boek. Alle schepsels als letteren. Die geven ons de naam van God te lezen. Gods werk in de schepping. Heel de schepping straalt uit wie God is. Hebben we nog oog voor de schepping? Ja. Ja. Heb je oog voor de schepping? Laatst reden mijn vrouw en ik op een vroege morgen zo door het land heen. We moesten ergens heen. En de zon kwam op en dan zag je dat dauw. Nou, we hebben gewoon even de auto neergezet in verwondering naar de natuur gekeken. Zo mooi. Nou, vanavond die prachtige zon. Heb je het oog voor de schepping? Een christen houdt van de schepping, heeft de oog voor. Daar zie je Gods wijsheid, zijn almacht, zijn goedheid. God is toch almachtig? Er is vandaag weer een heftige discussie over creationisme en evolutionisme enzovoort. Nou, ik ben dan een simpel mens. Ik geloof dat God de wereld in 6 dagen geschapen heeft. Zijn almacht. Hij sprak en het was er. Er is hij licht. En het is er. En als je nou die zon en het licht ziet, straalt dat Gods almacht uit. Ook zijn wijsheid. Wat heeft God alles wijs gemaakt, hè? Ga de natuur eens na. Ga de natuur eens na. Straks gaan de bladeren weer vallen. Ze zijn al bezig. Nou, dat wordt humus. Dat wordt het voedsel. Nou, met de lactose dan eten de planten dat erop en ze groeien weer. En dan komen weer bladeren. Is dat niet wijs gemaakt? Zie daar Gods wijsheid niet? Gods goedheid, dat ons die prachtige natuur met al de vruchten geeft, dat wij erin mogen wonen, van eten en genieten. Hier Gods werken, zie je zijn deugden, zie je zijn grootheid. Nou, God daarin prijzen, heilig en roemen, vooral de werken van zijn herschepping, de recreatie. In de creatie is groot, maar in de recreatie is God nog groter. Heeft God in de herschepping zijn gerechtigheid niet geopenbaard? Zijn straffende gerechtigheid in Christus? Aan het kruis? Heeft hij dan in die gekruiste Christus zijn barmhartigheid niet geopenbaard? En zijn goedheid? Heeft God in zijn woord zijn waarheid niet geopenbaard waar je op aan kan? Nou, in Gods werken, in schepping en herschepping en onderhouding van de wereld, daar straalt uit wie God is. Daar lees je zijn naam. Daarin hem prijzen, heilig en een groot werk. Mooie. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel zijn handenwerk. Ja, Psalm 19, lees hem thuis nog eens na. Des Heere wet is volmaakt, bekerende de ziel. Dan zie je Gods naam in de schepping en Gods naam zie je in het woord. In welke volgorde? Dan wil ik nog even vragen. Kadrezanten die weten het wel, hè? In welke volgorde? Gaan we eerst het boek van de natuur lezen? En ga je dan zo naar het boek van de Bijbel, zeg het eens? Nou, is dat de juiste volgorde? Wij hebben een Nieuwkoop gewoond en we hadden een buurman. En die ging zondags altijd met zijn autootje naar de Nieuwkoopse plassen. Met zijn hengel enzovoort. Nou, daar ging hij weer hoor. Een keer zei, wat ga je nou dat doen? Je hoort toch in de kerk? Ja, maar ik ga in de vrije natuur God loven. Ja, hoor eens even. Zo lust ik er nog wat meer. Dan draai je de zaak om. Kijk, lieve mensen, we moeten niet bij de natuur beginnen. Je begint bij de schrift. Daar leer je God kennen. In de schrift. Daar openbaart hij zich in Christus. En als je zo zegt, Calvijn, de bril van de schrift opzet, mag je de God van de Bijbel tegenkomen in de natuur. Zo lezen we het. Zo lezen we het. Ja. Kijk, het kan voor een heiden zijn dat iets van Gods majesteit in de natuur ontdekt en naar de schrift gaat. Maar dit is de juiste volgorde. Vanuit de schrift, daar leer je God kennen. En zo zien we God in de schoonheid van de natuur. Hem in al zijn werken prijzen. Ja, dan ben je ook voorzichtig als je door het bos loopt. Dan trap je niet alle plantjes zomaar dood. Loop je niet met 7 mijl slagen door de natuur heen. Dan prijzen we God in zijn werken niet. Met alle voorzichtigheid. Met alle voorzichtigheid. God in zijn schepping. En God in de herschepping. Loven en prijzen. Wat zijn zijn werken groot. En het derde wat er nog staat. Uw naam worden geheiligd. Heren, dat ik heel mijn leven, mijn gedachten, mijn woorden en werken zo schikken en richten mag. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Dat is het derde. Hoe staan we midden in de maatschappij? Jongens en meisjes, morgen op school? Of als je weer naar je werk gaat? We zitten in de metro, we nemen deel aan het verkeer. We zijn straks weer naar de maatschappij. Hoe staan we daar? Schikken we dan ons leven zo met gedachten, woorden en werken dat de heiligheid van God uitstraalt? Dat er van ons uitstraalt dat we christen zijn? Of moet morgen de mensen van ons zeggen, tjoh, dat zijn ook christenen, die zitten zonder schroom in de kerk. Moet eens kijken, ze zijn nog gemeen in de handel. Moet eens horen hoe die mensen lopen te vloeken. Moet eens kijken van een slordige levenswandel. Dan wordt om mijn en twil, als ik zo leef, de naam des Heren gelasterd. Zie, weer op mezelf geconcentreerd. Jongens en meisjes, leef ik nou zo? Probeer ik zo te leven, biddend. Dat iedereen aan me kan zien dat ik toch anders ben. Dat ik een christen ben. Ja. Een christen ben is, dan moet je kunnen verliezen. Nou, maar hoef je niet altijd op je strepen te staan. Dat is geen zwakheid, maar dat is christelijke beheerstheid. En als de mensen lastig vallen, dan laat je ze gaan. Laat me gaan, je bent christen. Je kunt het dragen om Christus wil. Dat is christen zijn. Niet altijd een grote mond te geven. Niet altijd op die strepen staan. Laat me lopen. Geef het maar aan de Heere over. Ik noem dat christelijke beheerstheid. Ja. Maar zien ze het aan ons? Stralen we het uit? Wordt om mijnentwil zijn naam gelasterd? Nou, maar luister, ik preek ook voor mezelf natuurlijk, maar ik denk wel eens, wat moet de wereld van ons kerkelijk leven denken? We lopen als kerken elkaar toch uit te schelden, enzovoort, enzovoort. Wat moet de wereld daarvan denken? Nou, maar door het kerkelijk leven wordt de naam des Heeren gelasterd. Ja. Jongens en meisjes, als je morgen op school zit, als je straks naar je werk gaat, ouderen in de omgeving waar u woont, is het ons om de naam des Heeren te doen? Staat er zo mooi dat mijn gedachten, woorden en werken zo beheers en zo schik dat ik de minste kan zijn. Dat ik onder iedereen kan buigen. En dat ik de nederigheid van Christus openbaar. En dat om mijnentwil zijn naam niet gelasterd wordt. Leid lieve schade. Om zijnentwil. Tja. Ik ben een boek aan het lezen over de zalenspreking. Ik was vandaag gekomen bij de zalenspreking. Zalig zijn de zachtmoedigen. Nou, dat is zachtmoedigheid. Dan kun je onder God buigen. Kun je de naaste buigen. En dan leg je alles in de handen des Heren. Om mijnentwil. De naam des Heren. Niet gelasterd. Ik ga het samenvatten. Gaan we naar huis. Vind je geen indrukwekkend gebed? Heb ik nou gelijk dat dit het fundament van je bidden is? De basis? Waaruit alle andere gebeden kunnen voortkomen. Waarop ze gefundeerd zijn. Uw naam. Geheiligd. Laat ik nog één ding ervan mogen zeggen. Wanneer zal ik de naam des Heeren heiligen? Laat ik het dan zo zeggen. Wanneer heilig ik de naam des Heeren? Als ik straks mijn knieën buig. De Heeren, hier ben ik. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Mijn Heeren, ik neem de toevlucht tot het bloed van Christus. En mag ik nou rusten in dat bloed. En in dat bloed die vaderlijke liefde. En geef, Heere, dat ik heilig voor u mag leven. Kijk, jongens en meisjes. Dan heb je de naam des Heeren in je eigen leven geheiligd. Geef dat ik u recht ken. Ja. En als je God kent, ken je jezelf ook. En als je jezelf kent, ken je de Heere. Ik een zondaar, hij de heilige. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. We gaan er samen van zingen op Psalm 102, het 12e vers. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Het 12e vers van Psalm 102. Heer in de hemel, mogen wij tot u komen en uw naam aanroepen en dankzeggen dat u ons deze dag gaf. Vanmorgen samen in de kerk, vanavond samen rondom dat eerste gebed. We vinden dat met elkaar indrukwekkend en we zeggen, ja heren, dat is het fundament van het gebed. Laten we bidden zo tot u komen. Eerst uw eer zoeken. En laat ook in mijn persoonlijk leven uw naam geheiligd worden. Geef dat, heren. Geef het. Dat u recht kennen. We spreken niet als een vrome wens uit. We zeggen niet dat wij het even doen. Maar we leggen het biddend voor u neer in afhankelijkheid van u. En door uw genade zullen wij uw naam recht kennen. En recht heiligen. Heren, zegen dat bij jong en bij oud. Alsjeblieft. En verbind ons leven voor eeuwig aan uw naam. Zegen zo de prediking. Heren, we bevelen elkander aan u aan. We gaan de week weer in. We weten niet wat er alles weer komt zo in ons leven. Wat we op ons levenspad vinden. We gaan aan ons werk. We gaan naar school. Anderen staan al buiten het werk. En heren, hoe ons leven dan ook is. Wilt u met ons zijn de komende week. En laten we dit gebed maar meenemen. Geef dat u recht kennen. Heren, neem ons allemaal voor uw rekening. Gedenk ons volksleven, onze regering, ons koninklijk huis. Ook dat bevelen we aan u de Heren aan. Onze regering, onze minister-president. Heren, wees met uw volk Israël. Gedenk uw kerk in druk en vervolging. Vele volkeren kennen de christenvervolging. Nummer 1 is in het land Noord-Korea. Waar op een ongrijpende wijze honderdduizenden christenen gevangen zitten. Heere, gedenk aan uw verdrukte kerk. U bent met heel uw kerk wereldwijd. Ook ons kerkleven in Nederland. Ook onze eigen gemeente. Leid ons in een kerkelijk leven in. Sta over onze gemeente op. O heren, wilt u laten zien dat u nog van ons afwijkt? Heren, wees met onze gezinnen. Gedenk ons met elkaar. We denken ook aan Van der Pol die in de komende week herdenken mag dat hij 35 jaar getrouwd is. Gedenk hem daarbij, met zijn vrouw, met zijn kinderen. Neem maar voor uw rekening, heren. En dat hij meer en meer aan u, de Heer, verbonden mag zijn. Want daar gaat het toch om. Er breekt een moment aan. Er worden alle aardse banden verbroken. Maar u kennen is eeuwig leven, hebben we gehoord. Wees met onze jeugd. Laten ze in deze wereld staande. Zo uw recht mogen kennen. En hun hele leven schikken. Dat om onze wil uw naam niet gelasterd wordt. Heren, we gaan naar huis. Breng ons veilig thuis. Geef ons een goede nachtrust en morgen weer wakker worden en zie ons aan in Christus Jezus, uw Zoon. Amen. Wij zingen van het gebed des Heren vers 1 en 2. En mijn huis ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, hij ze u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geve u vrede. Amen.